Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.
We zijn aanbeland op dag 7 van Euro 2020, de dag waarop Oranje weer in actie gaat komen. De tweede poolwedstrijd tegen Oostenrijk en dus een uitgebreide voorbeschouwing op dat duel. Waar Frank de Boer, de bondscoach, gisteren op de persconferentie over zei.
Het is gewoon een goed team. Veel Red Bull spelers, nou, een beetje Lauf Pensum, full gas voetbal. Dus, maar ook met kwaliteit.
Ja, en gisteren werden er 3 duels gespeeld. Rusland won met 1-0 van Finland. Wales was met 2-0 voor Turkije te sterk. En Italië versloeg Zwitserland met 3-0. Vandaag staat het tweede duel ook van Denemarken op het programma. Dat is natuurlijk een beladen duel in Kopenhagen. In deze podcast zitten vandaag alle watchers. Sjoerd Mossoe, Maarten Wijfels en Mikkel Schouka. En Mikkel, jij wilde beginnen met een ergernis?
Ja, is wel van een paar dagen geleden.
Ja.
Maar ik heb nog geen kans gehad om erop terug te komen. Maar Frankrijk-Duitsland, Pavard, die Gosens op zijn slaap krijgt. Die neergaat.
Ja.
Die zelf later heeft verklaard, ja, ik ben 15 seconden buiten Westen geweest. En de Franse teamarts die zegt, hup er weer in.
Want het is nee, maar 1-0. Die Franse teamarts deed eerst een bak water over zijn nek heen. Ja. En zei, nou, nu kan je er weer tegenaan. Tik op de kop en door.
Maar ze hebben 26 spelers. Ze hebben 5 wisselmogelijkheden. En hij deed 2 wissels in de 90ste minuut. Dit is nog een poolfase wedstrijd.
Je hebt zelfs nog een 6e wissel als het een hoofdblessure is.
Ja.
Maar ook, we hebben met Eriksen gezien hoe ernstig dingen kunnen zijn.
Ja.
Nou is niet alles natuurlijk meteen levensgevaar. Maar volgens mij was het zo als er met een speler iets is bij zijn hoofd. Dat ze heel voorzichtig zouden zijn vanaf nu.
Maar niemand doet dat. Je ziet nog steeds dat in voetbal dat gebruikelijk is. Ook al krijg je een schop tegen je hoofd. Of wat nou ook. Hup, als je weer kan staan en je kan weer doorlopen, moet je maar doorgaan.
Ja.
Vertongen was eigenlijk de enige toen bij Spurs die eraf ging. Dat ze zeiden, dat gaat niet.
Maar je denkt soms in die staven, daar zitten mensen die volgen gewoon het nieuws niet.
Nee.
Nee, maar die staan ook heel erg onder druk, hè?
Ja, dat
moeten we er denk ik wel bij zeggen. Die trainers willen natuurlijk dat die spelers doorgaan, over het algemeen. Dus dat is altijd wel een spagaat voor die sportartsen. Die dan enerzijds natuurlijk voor het medische zijn. En aan de andere kant ook in dienst van het team zijn. Ze zijn ook letterlijk onderdeel van het team. Dus dat is soms lastig. Maar bij hoofdblessures lijkt me geen enkele discussie.
Nee, dat is waar. En dan hadden we nog een bijtincident in de eerste week. Dat was al wel een beetje gekke week.
Wat was die nou aan het doen?
Een soirasje noemen ze dat, hè?
Ik heb 4 keer teruggekeken met mijn zoontje. En die zei ook, wat is die nou aan het doen?
Overigens vind ik wel dat...
Knabbelen, hè? Knabbelincident.
Ja. Je bent geneigd te zeggen, waarom kijkt de VAR daar niet naar? Maar ik moet toch iets positiefs over de VAR zeggen, dit toernooi.
Nou, kom maar op dan.
Nou, ik vind dat hij goed wegblijft.
Ja.
En ik heb liever dat ze het zo doen, dan dat ze eerst bij ieder spelmoment 33 herhalingen gaan zitten te bekijken. En dan is zo'n bijtincident, dat glipt er dan tussendoor. En dat kunnen we dan heel raar vinden.
Dat was knabbelen, hè?
Ja, knabbelen was het. Knabbelen is geel, hè? Ja.
Bijten is rood, maar een knabbeltje is geel.
Ja, nee, maar ik heb liever dat die VAR een beslissing te weinig neemt dan een beslissing te veel.
Ja.
En voordat Duivers haalt hem, hè?
Ja?
Ja, Duivers gaat hem binnen halen, Rudiger. Dit is binnen, hoor.
Ja. Dus Gerard Kost kan het inpakken nu
die
weer deze.
Inpakken. Ja. Dit is binnen.
Ja. Voordat we zo meteen over Nederland zelf te gaan praten, dat vanavond de tweede poolwedstrijd speelt van dit EK. Wat is jullie de eerste week opgevallen? Welke landen schieten er echt uit?
Nou ja,
België.
Italië.
Frankrijk.
En dat is de complete...
Ja, vooral omdat ik mijn werk niet kan voorstellen, onderhand, hoe je van Frankrijk kunt winnen. Ja. En nou, niet die wedstrijd in de Kuipen bijhalen, want toen speelden ze op halve kracht.
Ja.
En als Nations League, waar ze net wereldkampioen geworden. Toen vonden ze het allemaal wel prima. Maar dit elftal, ik zie geen enkele zwakke plek, eerlijk gezegd. En het is niet spectaculair, het is zelfs af en toe vervelend om naar te kijken. Maar ik zou niet weten hoe je daarvan kan winnen.
Een probleem kan zijn dat ze zichzelf in de voet schieten.
Ja, precies, dat is het enige.
Dat is het enige.
Dat ze een soort ruzie krijgen.
Ja, dat ze ruzie krijgen. En alleen die Deschamps, ja, dat is natuurlijk toch wel... Dat is toch echt wel een vakman. In de zin van, je zou denken, god, maak het iets spectaculairder. Maar ja, hij weet precies hoe je die spelers onderling, hoe je dat toch een beetje manage en zo. Dus
Zie jij het winst?
Nou, in de knock-out fase is er altijd wel een kans. Ik begrijp het gevoel van Sjoerd wel, want ik zat eergisteren naar die wedstrijd te kijken. En toen dacht ik ook, Duitsland gaat natuurlijk van zolang zal ze leven geen goal maken tegen ze. En dat is toch wel die speelde behoorlijk goed, vond ik.
Duitsland. Ja, maar Duitsland creëerde wel weinig, hè? Dat was niet echt een
ploeg die heel... Ja, maar ik vond ze wel sterker dan dan de laatste jaren. Is Duitsland echt afgezakt. Die vond ik best wel sterk, maar echt creëren zat er niet in op die bal van Gnabry. Maar in de poolfase krijg je natuurlijk wel, ja... Dat dreigt ook bij een gelijkspel strafschoppen. En daar durven ze misschien toch ook niet op te gokken. Dan gaan ze misschien zelf ook wat meer ondernemen. En ja, je moet vooral niet achterkomen tegen die ploeg. Want dan komen ze er niet meer uit.
Als je drie gasten voorin hebt staan, zoals die Fransen. Dan kan je toch gewoon rustig achterover leunen.
Nou ja, stonden en wachten ze maar op... voorin.
Ja, nee.
Want ze staan rond de eigen 16. Ja. Op de een of andere manier kunnen ze dat toch opbrengen. Er is dus blijkbaar niemand in die ploeg die zegt... Ja, maar zijn wij nou niet een klein beetje te goed om elke keer maar rond onze eigen 16 te gaan staan?
Ja, die spelers vinden het ook wel lekker. Ja. Pogba is natuurlijk ook zo'n speler die dit fijn vindt. En Kante maakt het sowieso niet uit. Die doet alles wat je hem opdraagt.
Ja.
En dan nog drie keer beter dan je had gepland. Maar dus die spelers zijn er ook perfect voor. En die aanvallers gedijen natuurlijk ook bij snelheid. Dat is natuurlijk ook helder.
Ja.
Dus ik denk niet dat er heel veel discussies binnen een team. Ik denk ook niet dat bij de Franse televisieprogramma's dat ze eindeloos aan het bakkeleien zijn of ze wat dominanter moeten voetballen.
Wanneer komen ze eigenlijk tegen het schema, Maarten? Wanneer kunnen we Frankrijk tegenkomen?
Voorlopig niet, want nee? die worden natuurlijk geen derde in die pool, dus dan heb je er geen last van.
Nee, dus ergens halve finale pas of zo.
Ja, zoiets.
Oh, dat valt
toch was het wel een discussie bij het WK, hè? Dat zij te weinig brachten met het potentieel wat ze hadden. En toen hoopte eigenlijk iedereen dat Kroatië zou winnen, omdat die wat meer wilde. Ja, zij hebben straks een enorme reeks aan prijzen natuurlijk binnengehaald. Maar ja, toch blijft het gevoel wel hangen dat je... Het is ook niet zo dat je een lekker avondje uit hebt als je naar Frankrijk kijkt. Of puur voor de amusement. Nee,
bij welke ploeg hebben jullie echt het avondje uit tot nu toe dan? Ja, Italië?
Bij Nederland zelf.
Nederland, ja.
Maar dat is meteen het probleem. Ja. Dit Nederland wordt natuurlijk de stuntploeg van het EK. En dan gaan ze straks heel luizig gaan ze eruit.
Op zijn EK 2008.
Ja, ik had dat gewonnen, weet je.
Maar dat kan zomaar.
Ik zag eergisteren Wesley Sneijder, die had het over het EK 2008. En toen begon hij erover van, ja, weet je, dat was, je moet lekker met een goede gevoel starten. Dan dacht ik, nou, dat heeft hij bewezen dat goede gevoel goed starten. Dat is leuk, maar je moet het ook afmaken dan natuurlijk.
Over de analisten gesproken, Nordin Amrabat.
Vond je goed?
Heel goed, ja. Ja? Ja, leuke verhalen over zijn eigen carrière zonder dat je denkt, daar komt weer iemand vertellen dat hij toen een goal heeft gemaakt of zo. Maar meer de details. Hè. Hij vertelde over dat dat Ronaldo helemaal niet arrogant was in de tijd dat hij in Spanje speelde. Dat het juist vriendelijke jongens waren, hij en Pep. En dat ze bij Barcelona heel arrogant deden. Maar ook een man een paard noemen. En ergerde zich ook al een klein beetje aan de tactiek van Portugal. Hè. Te veel verdedigende middenvelders.
Ja, daar had hij het over. Maar toen zei hij, ze moeten er een aantal Sanchez erin brengen. Ja. Maar...
Ja, die viel natuurlijk wel goed in. Maar ik denk jij dat Fernando Santos tegen Frankrijk en Duitsland denkt... Nou,
nee,
maar frivoler gaan zoeken.
Maar dat is toch ook geen frivole speler? Dat is een soort...
Het dook wel overal op. En die andere twee blijven natuurlijk op een...
Ook een robuuste ventje. En,
ik wil trouwens nog ergens op terugkomen. Of neem ik nou te veel...
Het begint nu een beetje op
die
een
podcast van gisteren. Ja. Heb ik dan, Maarten had het over zonder keeper spelen.
Dat vond jij geen goed idee, denk ik.
Nou ja, we zijn het zo vaak met elkaar eens. En nu dacht ik, eindelijk heb ik hem weer eens.
Ja, heb je eindelijk weer dat je dacht, wat doet hij voor onzin?
Niet tegen Portugal, maar tegen... Hoe heet het? Tegen Gibraltar.
Gibraltar
had ik ook. En de vliegende keep.
Maar denk jij toch niet dat er bij Gibraltar eentje bij zit die denkt... Ik ken hem vanaf de middenlijn zo eroverheen.
Zo'n beetje zo'n Tsjech. Dus een Tsjechische speler.
Maar je mag wel... Maar Matthijs Ligt moet wel achterin spelen.
Onder de lat.
Je moet wel een soort vliegende keep. Maar het is meer dat je iets doet met het feit dat... Een echte keeper die daar 90 minuten man wat in die 16 staat en niks... Dan kun je beter vooruit denken van... Hé, kan ik ook een 11e veldspeler gebruiken?
Maar dan denk ik wel...
Dat zou...
Nou, misschien dwalen we dan af, maar stel nou... Kijk, Stekelenburg kan ook behoorlijk voetballen. Maar wat kan Matthijs de Ligt dan eigenlijk doen... als die keeper zou zijn van Oranje... tegen Gibraltar, die allemaal rond de eigen 16 staan? Dan moet hij de eerste bal inspelen naar de middenvelders... die allemaal vrij staan. Dan kan Stekelenburg ook.
Ja, maar ik bedoel te zeggen... dan heb je dus elders op het veld... kun je die 11e veldspeler gebruiken.
Ja.
Want nu heb je er dus maar 10. En jezelf met die keeper... Dus als je daar een extra...
Het wordt tijd voor Stanley Menzo terug op goal, jongens.
Dan kun je
zo
een extra spits erin zetten.
Het is wel grappig bedacht, maar met het stoppen van Ko Adriaan... ze gaat het natuurlijk nooit meer gebeuren. Ko was de enige die dit eventueel had overwogen. Ja.
Spanje heeft zo'n keeper, hè?
En Ko is gestopt. En hij is ook gestopt met media-optredens.
Alex Pastoor. Hij is uit de Meningen... Wat was het? Uit de Meningenfabriek gestapt. Officieel ook.
Ja, officieel, hè. Je kunt hem wel bellen, maar als je hem dan om zijn mening vraagt... zegt hij, sorry, daar ben ik uitgestapt.
Maar weet je waar het ook om gaat bij zoiets? Je kunt meer voorbeelden noemen. Het gaat er ook om dat je moet je tegenstander af en toe eens gewoon op het verkeerde been zetten. Of die moet je dwingen tot nadenken. Want we zeggen hier nu, er zijn heel veel ploegen, ja, Zweden ook, die doen het altijd op dezelfde manier. Nou, dat levert nu een punt op. Maar soms moet je ook iets doen waarvan een tegenstander denkt, hey, wat gebeurt er nu? Nu moet ik ook weer nadenken. En dat, daar zijn maar weinig trainers die daarmee spelen.
Maar dan is ook het gevaar van Guardiola, hè? Dus te veel doordenken, en te veel erover nadenken en dan jezelf eigenlijk in de voet schieten.
Die wilde dat trouwens enigszins doen, hè? Die stelde voor om Neuer dan op het middenveld te zetten. En toen zei Roemenig, ja, weet je, zullen we dat niet doen? Want daar komt wel heel arrogant over. Maar, nou ja.
Alex Pastoor zei wel eens dat hij oefenwedstrijden met 10 man wilde beginnen. Ja. Tegen Feyenoord wilde hij dat ook. En toen was tijdens een interview, toen zei ik, nou, dat kan natuurlijk niet. Toen zei hij, waarom kan dat dan niet? Ik zei, ja, dan word je natuurlijk nooit meer uitgenodigd voor een oefenwedstrijd. Je gaat niet tegen een mede-profclub met 10 man beginnen en dan toevallig ook nog winnen. Hij deed het ook niet.
Maar het klopte wel, toch, dat Alex Pastoor dat wilde. Want Alex Pastoor dacht ook nog dat hij Denzel Dumfries in de hele tweede helft had laten staan. Maar dat bleek ook niet zo te zijn.
Want je zou toch heel gek voor gevoel zou je denken dat Denzel het niet meer goed wist.
Nee, maar het was Alex Pastoor die het niet meer goed wist.
Ja, mooi. Maar wat me nog het meest tegenvalt in deze thematiek is dat er eigenlijk nog steeds relatief weinig met die extra wissels wordt gedaan. En als je nou hebt over echt iets wat ook nog een beetje realistisch is, om eerlijk te zijn, een speler in de goal, dat zie ik niet zo snel gebeuren. Maar waarom zou je niet een keer gewoon de eerste 20 minuten met 4 spitsen beginnen? Ik noem maar iets.
Omdat we dat nooit gedaan hebben.
Nee, maar dat kan dus nu makkelijk. Ja. Maar dat is wel een variant waar ik wat meer op gehoopt had inmiddels.
Maar dat voetbal zit toch vast in alle vastigheden die we daarin kunnen hebben? We zijn al in de laatste minuut.
Wel nee, dat is weer zo'n theorie. Waarom zit het voetbal nou weer vast in vastigheden die we al jaren al hebben? Hoezo?
Dat verandert genoeg.
Ja, er verandert heel veel. Maar trainers blijven altijd op dezelfde manier wisselen en op dezelfde manier dingen doen.
Nou, we hebben de muurligger erbij gekregen.
Hebben we op het EK nog niet gezien, hè, de muurligger?
Nee.
Heb jij hem gezien?
Die is opeens weer verdwenen.
Ja.
Dat was me nog niet opgevallen. Is die weg?
Ik heb geen enkele ploeg gezien die een muurligger heeft.
Tony Kroos nam inderdaad 2 vrije trappen gisteren. En er was geen muurligger.
In geen velden of wegen was de muurligger te bekennen.
Ik zag toen Tony Kroos weg wel nam de mensen een helm opdoen in de vakken erachter.
Ja.
Dat was misschien verstandig.
Maar de muurligger hebben we ook niet gezien. Al dat soort nieuwe dingen is allemaal weer weg. En inderdaad zo'n wissel. We hebben het volgens mij vorig jaar al geroepen aan het begin van die voetbalpodcast. Je kan wat meer wisselen. Maar er is niemand die dat eigenlijk ook durft. Ook in de eredivisie niet gezien, toch?
Nee, mensen... maar ik sluit me wel een beetje aan bij Mikos bij het algemene beeld dat de voetbalwereld zo conservatief is. Man, wat er de laatste 10 jaar allemaal bedacht is. Van inworpcoaches tot muurliggers tot data-analyses, data-scouting.
Maar wat doet een trainer ermee om dan te verrassen? Want dat heb je, maar er is niemand. Iedereen begint altijd traditioneel met de manier waarop we altijd beginnen. Vastigheden, een vast elftal. Het is niet zo dat er wordt gekeken van, oh, we spelen nu tegen een ploeg met hele goede koppers. Ik ga wat meer koppers in het elftal.
Nee, maar dat komt ook een beetje.
Dat doen ze wel natuurlijk. Natuurlijk werken ze. Als er een sterke kopper staat, dan staat er toch ook vaak een andere verdediger in.
Ja?
Ja. Toevallig bij dit EK, maar dan kom ik er verdorie net niet op. Maar er was ook een speler die wel speelde, omdat hij in de lucht sterker was tegen een bepaald type spits. Nou ben ik hem even kwijt, maar dat gebeurt natuurlijk wel. Ze gaan geen dwerg opstellen als er een kopsterke spits staat.
Nou ja, volgens Kruijf moet je dat wel doen, hè?
Ja. Moet je gewoon geen hoekschop weggeven.
Nou ja. Ja. Nee, maar goed. Maar het is wel... Nou ja, we noemen Co Adriaansen. En dat is ook niet voor niks natuurlijk. Het zijn toch de trainers die mede ook bijblijven.
Ja, door dit soort aparte dingen.
België was het trouwens.
België.
Ja. Daar moest de Naaier eruit en Boyata erin. Omdat Djuba speelde. Dus toen veranderden ze waar ze eigenlijk al die tijd mee speelden. Niet dat het veel uitmaakte, want Djuba heeft verder geen bal doorgekopt. Maar het is natuurlijk wel zo dat ze daar erg goed over nadenken. Jij doet soms nog net alsof het Leonidas tegen Portugal is. En dat de trainer zegt, rennen maar en hobbelen en we zien het wel.
Ja, en die Jan Molenko, even Oekraïne-Nederland. Ja. Oh, dat is dan ook maar een detail, maar natuurlijk gebeurt dat voortdurend. Die zetten ze zo diep mogelijk tegen Daley Blind in de eerste helft. Om continu hem in de 1-op-1 te krijgen.
Maar ik heb eergisteren Wesley Sneijder gehoord. En die zei, wat moet je nou als bondscoach doen van Frankrijk? En toen zei Wesley Sneijder, ja, je moet gewoon de jongens het veld insturen en zeggen veel plezier en doe je best. Die hebben geen coach nodig. Toen dacht ik, nou, dat is nou Leonidas tegen Portugal, zeg maar, principe.
Die romantiek geloof ik ook niet meer zo.
Nee, maar het is ook wel een beetje wie je dat vraagt natuurlijk, hè. Als je dat dan...
Frank de Boer vraagt, dan zegt hij...
Stefan
de Vrij. Of van, ja, kijk, Sneijder inderdaad. Heeft Bert van Marwijk ook wel eens uitgelegd, hè. Die zijn wel eens, als we met een paar man op een terras gaan zitten in Londen.
Ja.
En we nemen allemaal 3 bier. En die zeggen, en dan vervolgens zeggen ze tegen ons aan tafel, een van jullie wordt uitgenodigd om mee te doen in de voetbalfinale die er verder op Wembley is. En Van Marwijk zegt, ja, dan hoef je ons niet meer te vragen. Maar je zegt, Sneijder, die kun je gewoon het veld daarop sturen. En die zegt, die speelt gewoon echt op zijn gevoel. En die zegt, die speelt dan op de pannen van dak. Maakt niet uit. Die hoef je ook helemaal niks mee te geven. Gewoon heb
het gevoel, verklaart ook wel waarom je een beetje ruzie had met Van Gaal, toch? In die voorbereiding. Nou, als je deze quote bijpakt, zeg maar, ja. En je denkt, ja.
Dat zijn de spelers, maar ik vraag me wel af. Het is leuk hè, dat die allemaal analist zijn, maar als publiek word je daar een wijzer van. Want inderdaad, die zeggen gewoon ja, gewoon op gevoel en stuur ze maar het veld op. Maar ja, ik zou dan denken, als ik kijker was, dan zou ik op dingen gewezen willen worden die ik niet weet. Of die je zegt van, hey, dit gaat gebeuren, want zus en zus en zo. Ja. Dat kan misschien dan meer. Ja. Maar dus hij natuurlijk doet.
Van der Vaart is natuurlijk ook zo. Lekker voetballen. Ja. Ja, het is net hoe je er naar kijkt en hoe je naar voetbal kijkt, ook als gemiddelde liefhebber, denk ik. Het is ook wel leuk om Van der Vaart vanuit een soort amateurvoetbalperspectief naar dat profvoetbal te zien kijken. Dat vind ik ook wel weer grappig. Maar je moet daar een beetje een mix in hebben, denk ik.
Dat is waar. Ja. Jongens, we gaan naar Nederland zelf al tegen Oostenrijk.
Nee, het wordt geen makkelijk potje. Dat is één ding wat zeker is.
Is dit dan de bananenschil voor Oranje? Vroeg ik me gelijk af. Omdat Oekraïne, weet je, dat is een beetje, dat hebben we dan gewonnen. Is Oostenrijk zo'n bananenschil?
Het werd 3-2 tegen Oekraïne. Maar dat doet 2-3 kunnen worden. Dat kan vanavond weer.
Ja?
Nou, in die zin dat... ik heb die Oostenrijkers natuurlijk weer geanalyseerd op jouw advies. Nee, ik heb ze bekeken. Maar zij hebben 9 spelers uit de Bundesliga. En van behoorlijke clubs uit de Bundesliga. En de keeper is van Watford. En dan nog iemand uit de Oostenrijkse competitie. Maar het zijn allemaal spelers van clubs met veel power. Hè? Leverkusen, Frankfurt, noem ze allemaal maar op.
Wolfsburg,
dus ze kunnen wel echt 90 minuten blijven gaan. Maar daar is eigenlijk daar is het toernooi al bijna geslaagd. De laatste keer dat zij een groepsfase overleefde was in 1982. Die spelers zijn al overleden en die coach ook, veel daarvan.
Maar is de kans groter dat ze nu wel weer halen dan? Hè?
Nou ja, zij zijn nu blij natuurlijk. Sindsdien hebben ze nog 3 toernooien gespeeld, nooit een wedstrijd gewonnen. Zij hebben deze wedstrijd gewonnen en ze hadden het over hebben geschiedenis geschreven. Dus zij zijn, ja, de druk is misschien wel een beetje weg. Maar zij zijn erg tevreden met wat ze nu hebben. Maar het is ook weer niet een team waarvan je zegt, nou, dat gaat Nederland ontwerpen.
Ze hebben heel weinig individuele kwaliteit. Ja. Dus als je matcht met Oostenrijk, dan is er bij Nederland altijd nog wel één speler die het verschil zou moeten kunnen maken.
Ik zag die voorzet van Alaba in die wedstrijd tegen Noord-Macedonië. Dacht ik, oh ja, weet je, dat is nou precies zo'n bal die dan overal tussenin komt. Iemand die je voeten tegen aanzet en zo'n goal die ook tegen Nederland heel goed kan vallen.
Ja, Alaba is wel zo bij Oostenrijk. Natuurlijk een geweldige speler, maar die is daar zo belangrijk. En die is zo overduidelijk de beste dat die wordt altijd op allerlei verschillende posities gezet. Ja. En eigenlijk nooit op de goede.
Ja.
Nou, nu past hij dat aan, hè? Want dat heeft hij steeds gestaan. En dan gaat hij aanvallende middenvelden spelen. Ja. Dat lijkt een beetje op schoolvoetbal, hè, van vroeger.
Ja, ja, ja. De beste voetballer zet je dan...
Die gaat dan de spelverdeler uithangen en dat wordt dan niks. Maar dat werd ook niks. Nu heeft hij hem wel achterin gezet. En dat was eigenlijk voor het eerst dat ze tevreden waren. Want die Oostenrijkers hebben eigenlijk veel kritiek op Alaba. Hè. Die zeggen, ja, hij speelt bij Bayern op topniveau, maar wij zien het maar niet. Die coach lag ook erg onder vuur, die Foda, want ja, het was allemaal veel te voorzichtig. En dat heeft hij eigenlijk nu wel een beetje aangepast. Hè. Alaba speelde centraal achterin en ze durfden wat meer naar voren. Dus waar de pers en het publiek er wel in zijn geslaagd om de tactiek en de speelwijze aan te passen, moeten wij nog steeds genoegen nemen met het 5-3-2. Het maakt mij niet uit hoor, maar het volk. Of is het volk nu wel tevreden?
Nee, het volk is nu toch tevreden? Hè? Ik bedoel, de Polonaise is toch al ingezet?
Het volk is heel snel om te krijgen met dit soort dingen.
Ja,
ja.
Als het een succes is. Want het gekke is dat chagrijn en zuur en geluk heel dicht bij elkaar zit. Want het staat natuurlijk 2-2 in de wedstrijd tegen Oekraïne. Die 3-2 valt. Ja, dat het is verschil tussen Polonaise.
Zeker, maar ook die eerste 2 goals van Nederland zelf al. Ja, weet je, dan zit het ook wel mee, hè. Die eerste voorzet, gewoon een dramatische voorzet. Nou, die keeper, die, ik weet niet, die in plaats van dat hij aan de zijkant weg stond, stond hij recht voor de voeten van Wijnaldum, 1-0. En die tweede, Weghorst, die schiet, bal afgeweken op die keeper. Ja, als het zo'n toernooi wordt.
Maar toch wel met de kanttekening dat... Kijk, natuurlijk waren die goals in zekere zin mazzel. Maar in dit geval was het ook echt afgedwongen mazzel. Als je zag hoeveel schoten op doel en hoeveel keren we voor de goal kwamen. Dan zit er zo'n momentje... Dan dwing je zo'n moment ook een keer af. Dus ik vond dat niet helemaal... Het was niet puur toeval of zo dat die goals vielen. Maar goed, nou ja, dat.
Maar ik ben nog een beetje aan het zoeken naar, is het nou aan de ene kant is het de Polonaise die ineens in Nederland losbarst, want we winnen met 3-2, het valt allemaal mee. Is dat omdat de pool zo zwak is? Is dat omdat Nederland zelf dat toch verrassend en beter voor de dag komt dan we van tevoren hadden gedacht? Wat is het?
Nee, dat is gewoon wat er voortdurend rond toernooien is. Vooraf moet er, het moet of neergezet worden als het wordt niks, of het moet neergezet worden als het wordt geweldig. En dan in de eerste wedstrijd willen we daar wat mee. En we is dan het volk. En zo is het ieder toernooi tegenwoordig. Het kan niet gewoon dat je een aanloop hebt van, ja, weet je.
Dus als de bondscoach
laten we gewoon maar even kijken en dan zien we de eerste wedstrijd. Nee, er moet vooraf, moet de sfeer, moet. Nee, dat wordt helemaal niks. Of wat ik zeg, of het wordt geweldig en daar wordt dan op gereageerd. Dat is het. En is het niet.
Maar je ontkomt er ook niet helemaal aan in dit geval om te constateren wat er gebeurt. Namelijk dat er een hele rommelige voorbereiding was. Ja. Waarin heel veel misging en waarin heel veel dingen eigenlijk net niet klopten. En dan hoef je niet allerlei conclusies uit te trekken. Dat is verleidelijk, dat hoeft niet. Maar dat was natuurlijk ook een feit. Ja, dat was natuurlijk, het was natuurlijk niet zo dat het allemaal van een leien dakje ging.
Nee, dat is waar. Maar waar staan we dan nu met dit Nederlands elftal? Wat moeten we hier voor waarde aan hechten? Want jullie roepen net, ja, weet je, Nederland is een beetje de verrassing, hè, met die 3-2, hoe het kan. Het is leuk om naar te kijken.
Ja, we wisten toch ook dat dit de makkelijkste pool was. Kijk, er was geen sentiment van we worden Europees kampioen. Dat is er volgens mij nu nog steeds niet. Maar ja, dat je de pool door zou komen, dat is natuurlijk op zich logisch. Dat was vooraf ook al logisch.
Ja, ik begon een beetje te twijfelen hoor, na Schotland en Georgië. Ja.
We waren wel zo weggezakt in die voorbereiding dat mensen dachten, ja, nou wordt die pool ook wel moeilijk.
Ja, ja nee toch. Ja, nou, wel dat je bijvoorbeeld tweede, derde zou worden en dat je dan tegen een sterk land zou moeten en dat je eruit zou gaan.
Eigenlijk moet je natuurlijk, als je heel reëel bent, moet je gewoon zeggen, luister mensen, vandaag een twee-kolommetje. We oefenen tegen Schotland. De trainer heeft vandaag zijn opstelling op die positie gewijzigd. Hij geeft die speler een kans. En het is 2-0 geworden. En dan gaan we vervolgens het toernooi beginnen. Maar dat kan al niet meer. Er moet van alles omheen gebouwd worden.
We hebben ook in zekere zin doen wij als populair medium natuurlijk ook enigszins mee in het hele spel. Ja. Maar we hebben wel 32 keer gezegd dat die oefenwedstrijden niks zeggen.
Gelukkig. Nee, dat klopt. Dat hebben we wel geroepen uitgebreid, dat ze niks zeggen. Maar goed, als je dan de favorieten noemt voor de titel, dat hebben we gezien. Waar moeten we dan Nederland scharen in het rijtje met België? Of zit er dan net onder?
Onder. Ja? Nog wel. Ik denk dat niet zoveel veranderd is. Ik denk dat we nog steeds een.
Met een beetje geluk van halve finale, zeg maar.
Het ligt een beetje aan het speelschema ook. Als je inderdaad een tweede ronde zou hebben waar je de nummer 2 van pool A. Zeg ik dat goed? De nummer 3 van een van die pools. En je zou dan de nummer 3 van pool A of zo hebben. Of je zou Finland of zo krijgen, weet ik veel.
Short op, hè, op Finland.
En dan in de kwartfinale hoef je ook nog geen sterk land. Nou, dan zou je al een heel eind zijn.
Ja, dat gaat, ik denk zelfs dat alles gaat bepalen.
Ja.
Want je hebt voor mij een heel duidelijke top 5. Met Frankrijk, wat mij betreft, op eenzame hoogte. En dan heb je daarachter Portugal, Italië, België en Engeland, schuinschip Duitsland.
Ja.
Nou, zijn er misschien 6. Ja. En zolang je die vermijdt, heb je goede kans om in het toernooi te blijven. Kom je daar wel tegen, dan is de kans gelijk ook best wel groot dat je eruit vliegt. Denk ik.
Mee eens?
Ja. Ik zou Spanje er nog bij doen, ondanks het feit dat die toch wel aantoonde dat ze niet zo makkelijk een goal maken. Maar. En daaronder, je moet gunstig loten zoals je een beetje in 2010 had. Even nog zo'n tussenronde tegen een wat mindere.
2014 eigenlijk ook.
Hè? Ja. Eigenlijk ook.
Ja. Mexico, Costa Rica.
Ja.
Maar dat doet niks af aan prestaties hoor. Maar dat heb je wel een beetje nodig.
Je hebt dat nodig. Ja.
2006 kwam Nederland meteen tegen Portugal. Ja, dat was natuurlijk de meest vervelende tegenstander om te treffen.
Ja.
En dan is zo'n toernooi ook gelijk mislukt.
Ja.
Terwijl in 2010 kom je tegen Slovenië.
Ja.
Ja, ja, toch een klein verschilletje.
Klein verschilletje.
Hoeveel kijkers waren er bij de eerste wedstrijd?
5 miljoen? Ja, 5,5 jaar.
Want dan heb je natuurlijk ook, hè, die kijken ook allemaal naar de analyses. Die kijken toch misschien liever naar dat Wesley zegt van we klappen erop dan dat we willen weten hoe de kantelende slingerback aan de zijkant de horizontale doorsteekpas
wil geven. Dan weer veranderen de kantelende slingerback?
Daar heb je natuurlijk ook mee te maken. Er zijn natuurlijk, zeker bij Oranje, natuurlijk heel veel mensen die 2 jaar lang geen wedstrijd van welke club dan ook bekijken. En zich nu in het Oranje hossen en een mening gaan vormen. En die moet je ook bedienen. Hè?
Ik ben wel benieuwd naar Wout Weghorst, die tweede wedstrijd. Want dit is nou wel zo'n jongen, je moet hem dan meegeven. Hè? Tegen Schotland dan debuteert hij. Nou, dan maakt hij geen doelpunt nog. Maar eerste oefenwedstrijd daarna, doelpunt.
Ja.
Eerste EK-wedstrijd, doelpunt. Het kan zomaar een jongen zijn die er ineens drie keer achter elkaar een bal in legt.
Dat is gelijk vervangen.
Toto Schillaci.
Ja, precies. Ja, ja. Nou, je hebt hem wel zo genoemd, hè?
Toto Schillaci factor. Ja, als ze die op Wout Weghorst projecteren, zou het zomaar eens kunnen dat.
En zou het ook zo kunnen zijn dat we de komende wedstrijden wat meer andere aanvallers gaan zien? Dat we inderdaad nog gaan zien hoe de Boer bijvoorbeeld een Malen als het tegen de toplanden, dat je wat meer snelheid achter de verdediging kan gaan testen? Kan zien wat dat
het
doet?
Zou niet onlogisch zijn, want die heb je natuurlijk later in het toernooi wel nodig. Dus ik zou hem, als je de kans krijgt, zou ik hem zeker een half uur geven.
Want daar hebben we natuurlijk vrij weinig van gezien van dat soort jongens in, dit, in de oefenwedstrijden. Ja, en
daarom. En de ligt natuurlijk interessant.
Ja. Die gaat spelen, ja.
Geen twijfel?
Nee, speel je in twijfel bij mij.
Hoe zijn de meningen daarin?
Nou, ik heb de laatste twee podcasts teruggeluisterd. Die ene heb ik zelf gedaan. Dus,
oh, oké. Okay. Die vond je goed, hè?
Die vond ik ja. Er was zat veel duidelijkheid in. En,
verstandig.
En verstandig.
Maar ja, die andere?
Daar was ook in geknipt, volgens mij. Ja. Maar ja, ik zou dat helemaal niet veranderen. Waarom zou je dat nu veranderen? Ik snap
omdat het Matthijs licht is?
Ja, daar hebben we het al eerder over gehad. Maar ja, het is een EK. En ze hebben gewonnen. De eerste wedstrijd. Timber doet het goed. Dus ik zou daar
maar jongen die pas 19 altijd wedstrijden in Ajax 1 heeft gespeeld.
Ja,
en nou, een paar in de keukenkampioendivisie.
Ja, wat maakt het uit? Het
ligt er misschien aan, hè, daar had ik het over, van hoe het in de verhoudingen in zo'n groep is. Stel dat de licht vooraf, hè, dat je die zit, stel dat hij heel op meepraat over de tactiek en zo. En dan, je gaat hij niet moeilijk doen, maar hè, dan zou je Timber vinden, alles natuurlijk prachtig.
Ja.
Als je die er nu uithaalt, dan prima. Maar, jongen, gaat dan
ja, Timber in, denk ik ook wel.
En klaar.
En we hebben hem nou gezien. Zou die nou zeggen, nou trainer, ga ik lekker op de bank zitten. Ja. Maar voor mij is alles al geslaagd. Of zit hij al een stapje verder? Dat hij denkt, nou, zo kwam hij wel over toch bij ons. Nou, ik heb hem aardig gespeeld. Waarom niet meer dan dit?
Het ging wel lekker. Ja. Nou, wat nog bij de licht ook nog wel interessant is. Want je zag dat in die wedstrijd tegen Schotland stond hij natuurlijk aan de verkeerde kant eigenlijk. Ja, dat was moeilijk voor hem.
Ik snap best wel dat hij daar niet heel prettig bij voelde. Vooral als wij bijvoorbeeld domineren. Dan is het... Is het geen lekkere uitgangspositie voor hem, zeg maar. Dus natuurlijk hou ik daar wel rekening.
Maar ook 5-3-2 is niet een systeem waar de licht aan gewend is.
Nee.
Bij Juventus, bij uitstek een ploeg waar de defensieve organisatie tot achter de komma wordt getraind en uitgewerkt. Daar speelt hij nu 2 jaar en is daar ook gewend om op die manier te spelen. Daardoor is hij ook denk ik completer geworden. Maar om nou te zeggen dat hij daarmee makkelijk naar switch naar de 5 verdedigers, is ook nog maar toch maar de vraag.
Dus volgens mij zijn er alle mogelijkheden nog voor hem.
En het is een onpopulaire opinion, zoals we dat op zo'n mooi Nederlands zeggen. Nee, Maarten beschreef dat vandaag of gisteren nog in de krant in een stukje over De Vrij. We zijn natuurlijk altijd geneigd, natuurlijk is De Ligt een geweldige speler en een geweldig talent en de beste verdediger enzovoort. Maar in de manier waarop Nederland speelt is De Vrij op dit moment gewoon de beste en belangrijkste verdediger.
Ja, daar begint eigenlijk je optie in verdediging mee.
Ja.
De Vrij stel je altijd op en de rest daaromheen ga je naar kijken van hoe kunnen we dat beste doen eigenlijk, eromheen zetten.
Ja, maar het is ook, ik zat er terug te zoeken. Het is trouwens wel toch opmerkelijk als je dan ziet. Die heeft dus tussen oktober 2018 en oktober 2020 niet één interland gespeeld, De Vrij.
Was ook altijd ziek, zwak en misselijk, hè?
Ja, zeker. En er zat natuurlijk een stukje coronastop bij. Maar dan nog, gewoon 2 jaar lang
had
gewoon
corona helemaal niks. In die laatste interlandperiode.
Dat is dan toch... Ja,
dat heeft ook bij onder Koeman een beetje toegeleid dat hij een beetje ook wel op een zijspoor kwam onder Koeman. Koeman had het niet zo meer op De Vrij. Er zijn wedstrijden geweest, volgens mij is er nog in het land geweest dat hij erbij zat. En dat een van die centrumverdedigers gewisseld moest worden of zo. En dat Ake erin kwam, maar niet De Vrij.
Hij werd ook het best bewaarde geheim van Nederland genoemd, hè? Ja. In Italië topprestaties, maar er was eigenlijk nooit iemand die...
Maar dat hebben we al vaker toch gehad. We hebben dat ook met spitsen gehad en zo in het verleden. Met Makai, Van Nistelrooy. Dat waren jongens die dan in hun competitie het geweldig deden. En in Nederland zelf dan...
Maar komt natuurlijk ook niet bij Ajax gespeeld. En dan is de perceptie toch anders. Is gewoon zo. We hebben het ook vaker over gehad. Als je bij Ajax hebt gespeeld, dan is het publiek al vlug. Ja, dan is het een kwaliteitslabel, hè. En bij Feyenoord... Ja. En soms ook terecht, hè? Laat dat duidelijk zijn.
Het is ook een beetje zijn eigen schuld als hij er naar op zoek was, hoor.
Ja.
Hij vindt het volgens mij prima, maar het is natuurlijk inderdaad, als Timber achter die tafel gaat zitten naar 1 interland, dan zegt hij, nou, dat ging toch hartstikke prima.
Ja, dat was een groot verschil, hè? Als je tussen De Vrij en Timber naast elkaar zou zitten achter de tafel.
En De Vrij is de beste verdediger van Italië, maar het is niet zo dat hij dan vervolgens op Twitter die badge die hij mag dragen erop gooit en dat hij er nog eens 3 keer op terugkomt. Want eigenlijk, wij volgen hem toch van nabij, kwam ik er pas veel later achter dat hij dus een persoonlijke badge op dat shirt heeft.
Ja.
Dat hij mag dragen, omdat hij dat het hele seizoen mag uitstralen, dat hij de beste verdediger was. Ja, hij loopt daar gewoon niet in voorop.
En, hij is zo bescheiden en beleefd.
Ja, maar er is ook in de media... Nou, maar het is toch een mooi voorbeeld. Als De Ligt dat zou hebben, dan zouden we er al lang praatshows, talkshows, zouden we, hey, Matthijs, laat het shirt eens zien.
Shirtje op tafel.
Geweldig, ja. Bekeken. Ja. dat is toch, het is toch een soort blinde vlek, hoor.
Ja. Ja? En, maar ja, de vrij wil ik ook zo'n mooi detail van. Je hebt, in de afloop heb je die zogenaamde mix shows. Ja. En die zijn natuurlijk heel anders dan normaal. En dan heb je zo'n Zoom-sessie eigenlijk. En dan komt Stefan de Vrij eigenlijk in een soort Zoom met een aantal journalisten. En die zegt dan ook tegen al die journalisten. Hallo, ja. Goedemiddag, hoi. Tot ziens. Ja. Die zwaait even zo. Dat is bijna alsof je niet met een voetballer te maken hebt.
Ja. Toen hij debuteerde bij Feyenoord mocht hij mee op trainingskamp naar Turkije. Toen moest hij zijn schoolexamens doen.
Ja.
En Feyenoord had toen Jan Masterbroek en Bas van Noordwijk en zo. En die zei nou, dan neem je toch die boeken erbij. En dan kun je even snel die diploma's en dat diploma halen. Of snel dat examen doen en dan kan je lekker meetrainen. Maar dat wilde die niet natuurlijk. Terwijl ze zijn natuurlijk gewend van die voetballers. Als je zou zeggen, ja, nou, neem het boek er even bij. Dan leggen ze het boek ernaast en maken ze een schoolonderzoek. Maken ze twee foutjes expres. En dan hebben ze een 7 en dan zijn ze klaar. Maar hij wilde alles zelf doen. Hij stond ook bij die IJsman. Op de stoep. Hof, en nu is hij weer aan het piano spelen.
Hij ging natuurlijk ook met Ron Vlaar mee om te trainen bij Hans Kroon. Ja. Terwijl dat eigenlijk niet mocht bij Feyenoord. En dat ging hij op een gegeven moment ook gewoon
hij
doen.
Hij is altijd met van alles bezig. Ja. Ja. En dat zelfs dat is niet groot uitgemeten al die jaren.
Nee. De stille van Oranje. Ja. De stille leider van Oranje.
Een dag te vroeg was hij bij de IJsman.
Ja, was het dat
die man ook weer?
Wim Hof.
Ja. Die zei, als kom je morgen, dan komt er ook een speler van het Nederlands af. Dat is misschien wel leuk, kun je meedoen. Toen zei hij, dat ben ik.
Ja. Goed jongens, we gaan het afwachten. Vandaag trouwens één ding moeten we even heel kort bespreken. Want Denemarken, dat wordt natuurlijk wel bijzonder. Kuipers fluit die wedstrijd, de eerste wedstrijd weer na het hele geval Eriksen. Bij de Denen, dat wordt wel beladen natuurlijk in Kopenhagen.
Ja, natuurlijk. Dat gaat helemaal in het teken staan van dat moment.
Ja.
Je gunt de Denen natuurlijk ook wel een succesje.
Tegen België?
Wat ik wel vind, maar dat zie je toch, dat gaat nu zo snel. Het is voor mijn gevoel al een eeuwigheid geleden dat dit gebeurd is. Elke dag dat ze erop terugkomen, krijg je steeds meer het gevoel van, oh ja, daar gaan we weer. Hoe erg het ook is, dan zien we een foto van hem of hij vertelt dat het goed gaat. Of er wordt weer eens aan de Vrij voor de 5e keer gevraagd of hij in de groepsapp al wat heeft.
Ja.
Dat je nu al langzaam het gevoel krijgt van, ja, kan het ook ergens anders over gaan. Maar het is nog heel kort geleden, nog zeker geen week. Hoeveel dagen precies is het geleden?
Zes dagen geleden.
Ja?
5 of 6 dagen. 1 van
de
2.
Ja, maar dat is ook de mediawereld van tegenwoordig. Hè? Dat daar, en dat is misschien ergens ook wel logisch. En het was natuurlijk ook een heel indrukwekkend, in de slechte zin van het woord, moment. Maar het is ook heel erg de media van nu om daar continu naar te blijven vragen. Het blijven te herhalen. En sociale media die dan nog steeds weer dingetjes eruit halen en uitvergroten. Waardoor zo'n incident nog langer eigenlijk voortleeft.
Ja, want ik deed die persconferentie, dat de Vrij weer naar gevraagd werd. En toen zei hij er iets over. Dat had ik niet opgetikt, omdat hij dat na de wedstrijd zondag ook al had gezegd. En toen kwam er ook van de redactie, maar we zien, andere krant stond hij in de top 5 van meest gelezen. Ja. Maar ik zei, ja, dat had hij al gezegd. Ik wil het nog wel een keer uittikken, maar hij heeft het al gezegd. Dus het is inderdaad, het is ernaar vragen. En dan weet je, ja, als hij het optikt, dan gaat half Nederland dat weer aankijken.
Ja, want het is heel cynisch, maar dit is typisch zo'n voorbeeld. Wij weten dat inmiddels, omdat wij ook van alles weten over kliks en populariteit van artikelen enzovoort. Als de dood erbij zit, en dat klinkt heel cynisch, maar het werkt echt zo. Als de dood erbij zit, dan wordt het 2-3 keer zoveel aangeklikt. En dat geldt niet alleen op voetbalgebied. Het geldt ook met persoonlijke verhalen. Als je een persoonlijk verhaal, er is iemand overleden, er is iets ergs gebeurd, gaat 3 keer over de kop. Dat is blijkbaar wat in de mens zit. We willen de tragiek of het verdriet willen we allemaal lezen.
Ja, want het gekke is dat we Eriksen hebben gezien hoe dat gebeurd is. Maar waar we mee begonnen, die Fransman die daar op de grond lag en 5 seconden buiten Westen was, dat is alweer bijna vergeten. Terwijl dat natuurlijk ook wel bizar is om daarover na te denken. Dat dus ook gebeurt. Als we dat zouden neerzetten, dan klikt niemand er meer op. 15 seconden buiten Westen.
En we willen het allemaal niet zien, hè? Want dat is ook, maar we willen het toch zien.
Dat is het.
Ja.
Goed. We willen niet zien, maar we willen wel kijken.
We willen vooral vanavond Oranje zien winnen. Op naar Boedapest.
Ja.
En dat gaan we morgenochtend bespreken in een nieuwe podcast. En vanavond ook al op ad.nl na de wedstrijd. Dan komen we ook nog terug met video over de wedstrijd van het Nederlands elftal. Wat ons betreft graag tot morgenochtend. Dank aan de heren weer. En tot de volgende.
Yes.
Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.